Goedemiddag gemeente, mijn naam is Eva van der Graaf en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Ton Jacobs uit Leiden. Het orgel wordt bespeeld door Karel de Moet. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we deze nu staande beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu gaan zingen. Gezang 173. Zullen we ook het vijfde couplet zingen? Zullen wij nu samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heer onze God, heilige en liefdevolle Vader, we danken u dat we elkaar ook hier vanmiddag in de kerk mogen ontmoeten. En dat u zo tot ons komt. En dat we ook in de stilte van de zondagmiddag ook van u willen leren. Zodat wij ons leven ook telkens weer opnieuw mogen herijken. En juist in deze 40 dagen, die afgelopen woensdag is begonnen, is het juist ook juist een tijd om eerlijk naar onszelf te kijken. Onze dwaasheid, onze jachtigheid, onze hebberigheid, onze zonde. Heere, ontdek ons eraan. In de zin dat we... In de betekenis dat we eraan ontdekt worden dat er verschillende dingen waarschijnlijk in ons leven zijn die ook anders kunnen en zelfs anders moeten. En daarom is het ook heel persoonlijk, iets tussen u en ons. Want we hebben allemaal ons eigen leven, onze eigen accenten. En wilt u dan ook vanmiddag heel persoonlijk inbreken in ons leven, zodat we stil worden voor u? En ook bereid zijn om gehoorzaam te zijn. Eerlijk voor u. Leer ons dat, Heere. In een wereld vol leugens. De wereldleiders die er een potje van maken. Maar de kleine man ook en kleine vrouw. Maar geef ons het lef om eerlijk te zijn. Voor u. Voor onszelf. Voor onze naasten. Heren, we staan op het punt om de Bijbel te openen en we vragen u eerbiedig. Wilt u door het lezen van dit oude schriftwoord ons opzoeken? Met alles wat we ook mee hebben genomen in onze gedachten, in ons hart. En mag het woord wat we gaan lezen, en waar ik ook een preek over wil houden, mag het dusdanig landen dat het komt tot een ontmoeting. En dat we straks naar huis gaan met iets van het besef van die heiligheid en nabijheid van u. Zo leggen we deze dienst in uw handen. En we vragen om uw zegen. Wij roepen tot u, o Geest. Verlicht ons. En laat zien waar het op aankomt. In Jezus' naam. Amen. Met u wil ik lezen uit Markus 8... We beginnen bij vers 34 en ik wil doorlezen tot hoofdstuk 9, vers 10. Na kerst ben ik begonnen met Markus' evangelie. En ieder jaar neem ik er één van de vier. En dan lees ik door tot en met Pasen. En dit jaar waren we weer aangekomen bij Markus. Dus we lezen uit de Bijbel Markus 8, vanaf vers 34. Hij, dus Jezus, riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luisteren van zijn vader. En hij eindigde met de woorden, ik verzeker jullie, hè? Amen, amen. Sommigen die hier aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkel wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Over de verheerlijking op de berg wil ik vanmiddag met u nadenken. En we gaan nu zingen Psalm 99, vers 6 en 8. En tijdens het voorspel, of misschien al een klein stukje, loop ik even naar de consistorie, want ik ben een gedichtenbundel vergeten uit mijn map te halen. Dus die pak ik dan. Er is niks bijzonders aan de hand, dan weet u dat. We zingen gewoon door. 99, 6 en 8. Willen we zingen gezang 545 uit het nieuwe liedboek. 545. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Misschien gaat u wel eens op vakantie in de bergen. Dat kan 's winters. Dan ga je skiën. Maar je kunt ook zomers doen. En dan trek je de bergen in met een rugzak. En hoe hoger je komt, hoe stiller het ook wordt. Wat lager kom je wat meerdere mensen tegen, maar daarna wordt het toch wel stil. Mooi stil, voor mijn beleving. En dan kun je prachtige uitzichten hebben. Adembenemend mooi. Een bergervaring, zou je kunnen zeggen. En dat moet je meemaken. Dat kun je als het ware niet meemaken als je het ziet op tv. Of wanneer mensen met foto's komen naar de vakantie. Sommigen willen je dan al je foto's laten zien. Maar je moet het zelf hebben meegemaakt. Een bergervaring. En dat kwam bij me boven borrelen toen ik met dit Bijbelgedeelte bezig was. Petrus, Jacobus en Johannes hebben op hun manier ook een bergervaring. En dan niet in de zin dat ze een prachtig uitzicht hadden. Want hoe hoog ze gegaan zijn weet ik niet. Ik denk niet zo hoog. Maar het was hier een geloofsbemoediging. Dus in de figuurlijke zin hadden zij ook een bergervaring. En daar willen we vanmiddag over nadenken. Het bijzondere is dat ze dat wel hebben opgeschreven. Ze hebben als het ware ook een film van gemaakt. Of een foto. Een schilderij. En dat laten ze ons zien. En ze willen ons deelgenoot maken. En de vraag is, hoe kan dat? Hoe doen we dat? Is dat net als wel of niet mee kunnen maken als je daar zelf nooit geweest bent? Nou, ik denk wel dat wat wij vanmiddag mogen beleven ook een hele persoonlijke beleving is. En tegelijk mag je het linken aan het Bijbelgedeelte. Binnen het protestantisme is altijd de geloofservaring een belangrijk iets geweest. En in de nadereformatie, zoals u waarschijnlijk weet, dus de tweede fase, daar werd het zelfs zo belangrijk dat het ook een maatstaf werd of je geloof wel echt genoeg was. En daar gebruiken we dan het woord bevinding voor. Nou, daar ben ik een beetje huiverig voor, als je op die manier met een geloofservaring omgaat. Maar anderzijds kun je niet zonder. Dat merk ik met de jonge mensen met wie ik op mag trekken. De studenten bij ons in Leiden, maar ook niet-studenten. Je kunt niet zonder die beleving. Maar welke rol speelt die dan? Als je daar geen lineaal naast legt. Nou, daar gaan we vanmiddag eens over nadenken. Over wat God ons wil meegeven vanuit dit Bijbelgedeelte. En boven de preek heb ik geschreven voorschot op Pasen. En zo mogen we op deze eerste zondag van de 40 dagen tijd stilstaan bij het Leidensevangelie. De tweede pericoop, waar we dus vanmiddag in het bijzonder bij stilstaan, staat na 6 dagen. En het lijkt erop dat daar gerefereerd wordt aan die eerste leidensaankondiging in Markus 8. En na 6 dagen gaat Jezus de berg op. En dat roept wel wat vragen op. Waarom neemt hij maar een kwart van zijn leerlingen mee? En wist hij wat daar ging gebeuren? Of was het ook voor hem een verrassing? Want je krijgt wel de indruk dat hij zelf het initiatief neemt. Lucas verbindt het aan het gebed, wat Jezus wil doen in de stilte. En dat lezen we vaker over hem. In de stilte van de berghelling zoekt hij het gesprek met zijn hemelse vader. Maar Marcus, die vertelt ons dat niet. Marcus is kort en bondig, sober van aard. Maar hoe dan ook, op het moment dat ze hoog genoeg zijn, verandert Jezus. Een metamorfose, staat er in het Grieks. Blinkend wit. Zo wit heeft een wolwasser het nog nooit voor elkaar gekregen. En ik denk ook niet alle zeepsoppen die wij tegenwoordig in de reclame langs zien komen. Het is goddelijk wit. Het is van een andere kwaliteit. En Petrus en Johannes en Jacobus kijken hun ogen uit. En dan opeens staan daar 2 belangrijke figuren uit het Oude Testament. Elia en Mozes. Waarom ze in die volgorde staan is maar niet duidelijk geworden. Ik zou zeggen Mozes en Elia. De wet en de profeten. Hoe dan ook. Het raakt hen diep. En Petrus, die vaak makkelijk spreekt, ook wel eens te snel spreekt, die zegt dan, dit moeten we fixeren. Dit is een prachtig moment. Dit is een hele bijzondere beleving. Laten we dit vastleggen. En daarom zegt hij, Rabbi, Het Hebreeuwse woord voor meester. Het is goed dat we hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor iedereen. Voor u, voor Mozes en voor Elia. En Marcus vertelt er dan bij. Namelijk, hij wist niet goed wat hij zei. Hij was zeer bevreesd. Dus die bergervaring van deze 3 leerlingen, die zou je populair kunnen omschrijven als wauw en oei. Mooi, maar ook spannend. Zelfs iets angstigs. Wat heeft dit te betekenen? En dan horen we van Elia en Mozes. En ze zijn daar om de meester te bemoedigen. 2 toonaangevende figuren uit het Oude Testament. En Lucas vertelt ons dan ook dat ze spreken over Jezus Exodus, over zijn uitgang. Alles wat hij moet volbrengen, zoals we dat net ook zongen bij het openingslied. En kan hij dat wel? Kan Jezus het wel volbrengen met alles wat staat te wachten? Houdt hij het wel vol, ook als mens? En dan komen daar 2 mensen uit het Oude Testament die hem komen bemoedigen. En dan kunnen we natuurlijk dit wat dogmatisch aanvliegen. Hou ik ook wel van, moet ik zeggen. En dan zeg je vooral, het zijn de wet en de profeten die Jezus gaat volbrengen. Maar vanmiddag heb ik een andere keuze gemaakt. Bij deze preek heb ik vooral willen inzoomen op die geloofservaring. En dat is ook wel heel mooi bij deze 2 mensen uit het Oude Testament. Het zijn 2 personen met ook de nodige geloofsaanvechting. En dan beginnen we bij Elia. Toch ook niet de eerste, de beste om zo maar eens te zeggen. Maar als je dan zijn levensverhaal leest, dan weten we ook van berg- en dalervaringen. En dat vond ik al iets heel moois. Daar komt het ook veel dichterbij, ook bij ons. Dan is beleving mooi en je hebt het ook nodig, maar het kan ook weer wegvallen, omvallen. Elia, hij stond zijn mannetje, vond ik. Hij verzette zich tegen die goddeloze koning Ahab en zijn vrouw Izebel. 3 jaar heeft het niet geregend. En dan ontmoet hij de koning weer. En dan komt het tot een treffen op de Karmel. Hij in zijn eentje tegenover 450 Baalpriesters. En dat wint hij. Door een eenvoudig gebed. En dan gaat het regenen. Klein wolkje wordt enorm veel water. En dan krijgt hij te horen de volgende dag van Izebel dat ze hem een kopje kleiner wil maken. En je zou zeggen, nou, bij zoveel geloofservaring, want dat moet echt wel heel bijzonder zijn geweest. Want ik kan me niet voorstellen dat wij een ervaring hebben met de zin van, ik bid en het gaat regenen. En God laat zien, ja, zijn majesteit, zijn kracht. En toch is dat niet waar hij door vol kan houden. Want op het moment dat Izebel hem naar het leven staat, dan wordt deze grote Elia een klein mensje. En hij neemt de benen. En hij gaat lopen. 40 dagen en 40 nachten. Ja, dat hij eerst voedsel had gekregen en zelfs het bijltje erbij neer had gelegd. Maar daar nam God geen genoegen mee. En dan komt hij uiteindelijk bij de berg Horeb. En daar zoekt God hem op. Niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het onweer, maar in het zuizen van een zachte stilte. Prachtige taal, hè? En God vraagt aan hem, wat heb je in vredesnaam hier te zoeken? Want Horeb ligt wel aardig uit de route, hè? Ligt helemaal in het zuiden, richting Egypte. Wat doe je zo ver van huis? En dan doet hij zijn beklag. Dan stort hij zijn hart uit. Dat mag dus ook eerlijk zijn voor God. En dan krijgt hij een nieuwe opdracht. En dan schort hij als het ware zijn lendenen weer op. Zoals men in het Oude Oosten liep met lange kleden. Een soort toga, alleen dan een andere kleur. En zo ging hij weer op reis. Bemoedigd door de ontmoeting met God. En zo had hij ook weer perspectief om weer te gaan in de naam van de Heer. En naast Elia staat daar op de berg Mozes. En ook Mozes staat natuurlijk hoog aangeschreven. Binnen het Jodendom denk ik wel het hoogst. Een groot profeet. Want het gaat wel om de wet van Mozes, de Torah. En ook hij heeft een bergervaring. Ook op de Horeb. Hij krijgt de opdracht om naar boven te gaan. Om 40 dagen en nachten. Net als Elia. Dat is natuurlijk een getal van een zekere afgebakende tijd. Dat afgerond is. Wat ook een speciale lading heeft. En Mozes brengt die tijd door bij God. En dan komt hij naar beneden met 2 stenen tafelen. 2 tabletten. Waar de 10 woorden van God zijn ingebeiteld. Die betekenis hebben tot op de dag van vandaag. Maar eenmaal beneden krijgt hij een anticlimax. Want het volk danst om een gouden kalf. En hij gooit de 10 woorden stuk. Hij kan niet verder met het woord van God. En hij is boos. En er gebeurt ook van alles. Dat laat ik verder rusten. Maar hoe dan ook, ook daar zie je dus de pijn na een bergervaring. En toch gaat God weer verder. Ook met Mozes en ook met het volk. En juist deze 2 mensen, door de wol geverfd, die komen Jezus bemoedigen. Mozes verbleef in de woestijn, Elia nam de weg door de woestijn. Maar het zijn ervaringen die ze beide meenemen richting Jezus. Uit het leven gegrepen. Het zijn geen 2 clean mensen die een dogmatiek op rij hebben en precies weten hoe het is. Maar het zijn veel meer 2 mensen die met God op reis zijn gegaan. En die ook voor verrassingen stonden en ook voor pijnlijke momenten. En die 2 komen naar Jezus. En zij komen hem bemoedigen. Met de weg die voor Jezus ligt. En zo zie je dat hier op die berg, op die bijzondere ervaring met dat blinkend wit, daar krijg je een voorschot op Pasen. Maar de weg gaat nog erg diep. Onvoorstelbaar diep. Van lijden en sterven. En de meeste commentaren zeggen dan ook, het is een bemoediging voor Jezus geweest. Deze 2 personen, Elia en Mozes, kwamen voor Jezus. Maar ik denk ook voor de leerlingen. En Jezus zegt dan na afloop, voorlopig mondje dicht. Pas als ik ben opgestaan, dan ga je het ook de ander vertellen. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat dit schilderij ook aan ons wordt getoond. En Petrus schrijft er ook over in 2 Petrus 1. En dan refereert hij aan deze gebeurtenis. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid. Toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben we zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. En zo geeft hij het door. Na Pasen geeft hij door wat er voor Pasen is gebeurd. Om nooit meer te vergeten. Onvoorstelbaar. En als we dan nog eens kijken naar Petrus, dan is het natuurlijk wel bijzonder wat hij zei. Rabbi, laten we dit moment vastleggen. Zodat de tijd stilstaat en niet meer verder tikt. Ook al kan dat niet, dat snappen we allemaal. Maar laat het alvast Pasen zijn. Sla Goede Vrijdag alsjeblieft over. En hij heeft er nog niet zoveel van geleerd. Want voor dat gedeelte, dus ik ben begonnen bij 8:33. En daarvoor, daar staat dat hij mag belijden dat Jezus de Messias is. En als Jezus dan zegt dat hij moet lijden en sterven, dan neemt Petrus hem even apart. En hij zegt even, dat gaat niet gebeuren. En ik denk dat het heel liefdevol is geweest. U bent wel mijn meester, mijn rabbi. Dat gaan ze niet met u doen. En dat heeft hij heel lang volgehouden. Hè? Ook toen hij het zwaard pakte in Gethsemane. En zelfs toen hij loog over zijn relatie met Jezus, wilde hij wel dicht bij Jezus zijn. Kortom, Petrus heeft zich als het ware tot en met de arrestatie verzet tegen het lijden en sterven van zijn meester. En dat proef je hier ook. Laat het alvast mooi zijn, goed, harmonieus. Maar niet die weg van lijden en sterven. Maar Jezus maakt heel duidelijk, geeft heel duidelijk aan dat dat niet kan. Ook hier Namelijk wie een mooi, harmonieus leven wil, die zal het verliezen. Maar die het durft te verliezen omwille van Jezus, die zal het behouden. Daarom, geloven is niet zomaar iets. Je zet heel wat op het spel. Je moet heel wat loslaten. En dat is lang niet altijd makkelijk. En zo kun je inderdaad de vraag stellen, hoe verhoud ik mij tot die Petrus? Wij willen toch ook allemaal de overwinning. We willen ook graag het evangelie van Pasen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Rooms-Katholieke traditie, die zijn natuurlijk heel sterk geworteld in de kruistheologie. Dat zie je natuurlijk ook in het symbool. Dat is niet alleen voor de Rooms-Katholieke kerk natuurlijk, maar in iedere Rooms-Katholieke kerk zie je natuurlijk een kruis. En daar ligt toch wel het accent. Dat zie je ook bij Luther. Maar in de gereformeerde theologie ligt meer het accent bij Pasen, bij de overwinning. Maar dat kan nooit zonder Goede Vrijdag. En dat heeft dus ook te maken, hoe verhoud ik me dan tot die moeilijke kant van het leven? Hoe verhoud ik me tot onrecht, tot leugen, tot lijden en ga zo maar door? We leven in een onrustige tijd. In Amerika is iemand aan de macht die het niet zo nauw neemt met recht en gerechtigheid en met waarheid. En dat doet wel pijn, vind ik. Dat het aan de andere kant in Rusland al langer was, dat wisten we ook. Maar nu denk je, ja, op wie kun je nog vertrouwen? Dan zegt het woord vanmiddag, ja, stel niet op prinsen je vertrouwen, Psalm 146. Maar zoek het ook telkens weer bij God. En vanuit die ontmoeting mag je ook als christen in het leven staan. En dat dat ook gepaard gaat met lijden, ja, dat is dus blijkbaar inherent aan het leven. Inherent aan alle onrecht wat ook schuil gaat in het leven. Ook in mensenharten. In het klein, in het geniep en in het groot. En voorheen gebeurde het natuurlijk ook, dat weet ik ook wel. Maar was er nog wel iets van een moraal van dat doe je niet. Maar nu wordt het openlijk gewoon wel gedaan. Alsof het heel normaal is. Dat dit de norm is. Zo gaan we met elkaar om. Ik ben het sterkst. Dus daarom. En dat doet pijn. En zo las ik ook nog een artikel dit weekend. Dat je ziet dat er ook heel veel onrust is. Ook in de Nederlandse samenleving. Ook wat er dus op wereldniveau gebeurt. De geschiedenis. Wie kan die doorgronden? In het groot en in het klein. Ook je eigen geschiedenis. Je eigen levensverhaal. Met al zijn eigen vragen. Daar krijg je de vinger meestal niet achter. Wat zou je ze graag willen overslaan, ook al kunnen ze betekenis hebben. Maar wat willen we ook graag, ja, doorpakken op Pasen. En niet de weg ernaartoe. Goede Vrijdag, in het bijzondere natuurlijk van Jezus Christus. Maar ook wat een mens aan pijn en verdriet meemaakt. En zo mogen wij vanmiddag als het ware even bij Petrus op het bankje zitten. Daar op die berg. Op een rotsblokje, als het ware. En we zijn blij met de bemoediging van Mozes en Elia. Maar we zijn ook bang met hem. Omdat het leven ook iets van angst kent. Laten we maar 3 tenten neerzetten. Laten we deze bergervaring vasthouden, vereeuwigen. En dat bracht me ook bij een gedicht van Jacqueline van der Waals. Ze heeft Leidse wortels. En ik heb zelfs een gemeentelid, die heet ook zo. En het is zelfs familie. Ik geloof dat haar vader is een neef van professor van der Waals, een natuurkundige. Nou, dat was dan de vader van Jacqueline. En ik moet zeggen, haar gedichten spreken mij aan. En dit is ook een gedicht waarin je ook iets proeft van de pijn dat het goede leven niet zomaar vast te houden is. Het glipt ook weer tussen je vingers door. Ik heb bij het korenveld gestaan. Ik heb de handen uitgestrekt naar het goud van het golvende graan. O, dat ik die vreugde grijpen kon. Van het golvende graan in de gouden zon. Ik heb de handen uitgestrekt naar de vreugd van het gouden graan. Ik heb in het blanke maanlicht gestaan. Ik hief de verlangende blikken omhoog. Naar de glans van de zilveren maan. Ik hief het smekende aangezicht naar de stille rust van het manenlicht. O, dat ik de vrede grijpen kon, van die rustig stralende maan. Ik hoorde 's avonds de nachtegaal slaan. Ik strekte de dorstige lippen uit naar de klanken die stervend vergaan. Naar de golvende stromen van jubelende klank. Naar de zoete, weemoedige liefdezang. O, dat ik die weelde drinken kon, der klanken die stervend vergaan. Aldus Jacqueline van der Waals. En het is een beetje een melancholisch gedicht, moet ik zeggen. Iets van, ach, dingen kunnen zo mooi zijn. Een ervaring in de kerk, maar ook ergens anders, ook met God. Ze kunnen zo mooi zijn, maar ze kunnen de volgende dag ook weer weg zijn. En zo willen we als het ware ons spiegelen aan Petrus. We schuiven bij hem aan. En we maken mee wat hier gebeurt. Petrus, laten we het vastleggen. En we zeggen dan ook meestal, dit moet ook een stukje aanvechting zijn geweest voor Jezus. Hij die bemoedigd werd om wel de weg te gaan, om niet dit moment vast te leggen, die krijgt te horen van een van zijn lievelingsleerlingen, laten we hier het maar bij houden, niet verder. En dan klinkt er een stem uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En zo zie je ook een soort lijn van wie Jezus wordt. Toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen kwam uiteindelijk Petrus met het antwoord, u bent de Messias. U bent de lang verwachte gezalfde uit het Oude Testament. En Jezus, die noemde zich vaak de mensenzoon. Uit Daniël 7. En nu? Nu krijgen we te horen, hij is Gods geliefde zoon. Het gaat iedere keer een stapje hoger. En zo begon ook Marcus. Marcus begint ook met het evangelie, hoe sober hij ook is. Dit is het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. En zo klonk het ook bij zijn doop. Toen hij opkwam uit de Jordaan, zei Jezus ongeveer hetzelfde wat hier gebeurt op de berg. Mijn geliefde zoon. En zo mogen wij hier vanuit het Marcus-evangelie ook horen, zo mogen we achter hem aangaan. En dat is dus niet eenvoudig. Christen zijn betekent ook je leven durven los te laten. En wij leven in een tijd waarin we juist alles angstvallig vasthouden. Je gezondheid, je geluk, je psychisch welzijn en ga zo maar door. Wij proberen alles zo goed mogelijk binnen ons controleveld te houden. En het lukt ons lang niet altijd. Of maar voor een deel. Of voor een tijdje. En deze tekst zegt vanmiddag, laat het nou los. Die kramp. Alles vast willen houden. Laat het los. Vertrouw op Jezus die de weg is gegaan. En die uiteindelijk bij Pasen is uitgekomen. Laten we zo christen zijn. Ook in een samenleving waarin we een minderheid zijn geworden. Waarin ouderen dan zeggen, en het zal hier in Utrecht niet anders zijn dan bij ons in Leiden, ik ben de enige in dit verzorgingshuis. Of ik ben de enige in de straat, bij ons in de flat. Ik ben de enige in de klas. Ik ben de enige binnen de groep op de universiteit. En dat vraagt wat van je. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. En ze hebben jullie vanochtend, begreep ik, een gastpredikant gehad uit het buitenland, ook waar de vervolgde kerk een rol speelde. Nou, dat is nog wel even iets anders dan hier in Nederland, ook al zijn we een kleine minderheid geworden. Maar daar is het natuurlijk nog veel spannender. En de vraag is dan, hoe hou je het vol? Hoe hou ik het vol om achter Jezus aan te gaan? Nee, dan zul je het niet moeten hebben van je ervaringen. Dan zegt uiteindelijk het schilderij van vanmiddag, je moet het hebben van de stem van de meester. Luister naar hem. Laat het geen roepende stem in de woestijn zijn. Maar laat het een stem zijn dat ons kompas mag worden. Ook al is het een stem van kruis en opstanding. En het kruis kun je niet overslaan. Dat is die vreemde, diepe taal van God. Taal van de overkant. Openbaring. En daar willen we niet zomaar aan. Ik ook niet. En toch is dat de weg waar we toe geroepen worden. Getal 40. Afgelopen woensdag was ik in de Hooglandse Kerk. Met een aantal gemeentes doen wij als Marekerk er ook aan mee. Al jaren een vesper. Sober. En dan eindigen we aan het einde van de vesper of met een paaskaarsje, zo'n kleine dunne kaars, of een askruis op je voorhoofd. En al vele jaren kies ik voor het laatste. As. Gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. En dat is diepe taal. En dan voel je dat ook, van dat wil ik niet. Ik wil niet sterven, ik wil leven. Ik wil het eeuwige leven. En tegelijk begrijp je heel goed, zo is het leven. En als predikant heb ik dat natuurlijk ook mee te maken. Ik heb morgen ook weer een begrafenis. En dan één keer dan voel je het weer, van oh, ook mijn leven. Ook eens zal ik worden uitgedragen. Dat het achter Jezus aan mag. Dat we zo mogen aansluiten. Bij Petrus, Jacobus, Johannes, bij Mozes, bij Elia. Achter Jezus aan. En dan moeten we het niet hebben van onze bergervaringen. Maar als we in de dalen zijn van ons leven, dan moeten we het hebben van de stem van onze meester. Luister naar hem. Want dat wordt het kompas waardoor we vast kunnen houden. En ook weer perspectief kunnen zien. Zo mogen wij vanmiddag stilstaan bij het voorschot op Pasen. Het lijden is nog niet ten einde. Maar het heeft wel een ander accent gekregen. Hoe diep het ook kan gaan hoor in een mensenleven. Daar wil ik niet goedkoop over doen. En toch mogen we samen als gemeente zeggen, maar wij geloven in Jezus Christus, ook de opstanding van de doden. De overwinning is ons toegezegd. En laten we zo van hier gaan. Luister naar Gods geliefde Zoon. Laat wie achter hem aan wil komen zichzelf verloochenen, zichzelf op de tweede plaats zetten, zijn kruis aanvaarden en dragen en hem volgen. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Amen. zullen wij als antwoord op schriftlezing en verkondiging ook vanmiddag ons geloof belijden. Dat willen we doen met de belijdenis van Nicea Constantinopel. En ons amenlied is gezang 465 vers 4. Zullen we dit staande doen. In verbondenheid met alle christenen wereldwijd, maar ook met allen die ons zijn voorgegaan, mogen we ook hier vanmiddag in de Jacobikerk ons geloof belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal terugkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Zullen we samen in gebed gaan. Heere, tot u mogen we komen. Dankbaar voor dit uur. Om in de stilte van de zondagmiddag, een stukje avond, bijeen te zijn in de kerk. Om als het ware bij Petrus aan te schuiven en de andere twee. Om mee te kijken, mee te beleven. En zo zijn we mens. Mens met onze belevingen. Met onze emoties, met onze gedachten, met onze wil. Maar uiteindelijk, Heere, is er maar één kompas. En dat is wat u tegen ons zegt. Luister naar mijn geliefde zoon. En mag dat genoeg zijn. Voor ons voelen, voor ons willen en voor ons denken. We hebben het meegenomen, we nemen het ook weer mee terug naar huis. Want het is een stukje van onszelf. Maar mag uw stem normerend zijn voor wie wij ook zijn en worden. Ook morgen weer, heel concreet, op de plek waar u ons roept. Betaald of onbetaalde arbeid, of tijdens de studie. Dat we wat we gehoord hebben vandaag ook mee mogen nemen. Heel concreet, ook mogen concretiseren in onze handen en voeten, in onze ogen en oren en onze mond. En zo mogen we mens zijn, mens in deze wereldtijd. En dat is niet zo eenvoudig, zegt gezang 172. Dat is ook de dood aanvaarden, ook het lijden, ook de honger en de dorst, ook de koorts. En daar hebben we onze handen vol aan, heren. En dat willen we het liefst overslaan. Het liefst willen we zo lang mogelijk en zo gelukkig mogelijk leven. Alsof ons leven een sprookje zou zijn. Maar dat is het niet. Het is soms ook dorre aarde. Ook geestelijk. En dan is er ook weer oase. En mag vanmiddag sowieso de kerkdienst iets van een oase kennen. Zodat we van hier gaan met een bemoediging. Voor onszelf serieus nemend. Ook in onze belevingen. Ook in de emotie van teleurstelling en boosheid. Maar dat die niet het laatste woord zullen hebben. Maar dat uw stem, Heer Jezus, ons genoeg mag zijn. Door de aanvechting heen. Om zo het van u te verwachten. U te vertrouwen. Ook al is een mensenleven een heel ingewikkeld avontuur. Ga zo met ons, ook heel persoonlijk. Ook juist degene die dit ook van nabij ervaren. Van moeite en verdriet. Pijn, teleurstelling. Het leven wat zo een wending kan nemen. En soms ook niet meer teruggewend kan worden. Heere, ga met ons. Zie naar ons om. Ook als we te maken hebben met ziekte. Misschien wel ongeneeslijk ziek. U kent ons allen bij name. Troost ons. En bemoedig ons en laten we elkaar ook tot een trooster zijn. Door het woord van u. En zegen zo deze 40 dagen tijd. Ook een tijd van bezinning. Van wakker worden. Waar zitten we aan vast? Wat heeft hoogste prioriteit in ons leven, heren? En wat is dwaas? Wat is zo onverstandig om daar zoveel tijd en accent te leggen? Schud ons wakker. Kom, o Geest, waai ook in ons, in ons leven, in onze hof. En blaas het kaf weg. Omdat het koren mag groeien. En er ook vrucht mag dragen. Ook dat het zichtbaar wordt in ons leven. Ook tot zegen voor de medemens. Omdat wij zo ook onze missionaire roeping mogen verstaan. Heel gewoon. Heel bescheiden. Maar wel echt. Als een biddend mens. Als een mens die luistert naar uw stem. Heren, zo komen we tot u. En zo wil ik dit gebed besluiten met het avondgebed van Luther. Heren, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons, heren, en bij uw gehele kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven en aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons, heren, wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Heren, blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied. De eerste diaken, denk ik. Of mag ik het slotlied al aankondigen? Of gaat u dat doen? Nou, dan mag ik het doen. Psalm 33, 7 en 8. Met dat lied gaan we weer verder de week in. Maar nu graag het woord aan de diaken.
Goedemiddag. Mijn naam is Dominique Prins. Vandaag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Open Doors. Wereldwijd zijn er miljoenen christenen niet vrij om onze Heer Jezus Christus te geloven. Ze worden achtergesteld, gevangen gezet of zelfs gedood. Vanochtend hebben we een verhaal mogen horen van Maria. Dat is ook een voorbeeld wat zeer tot de verbeelding spreekt. En daar hebben we hulp voor gevraagd. Wij zijn met z'n allen geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn. En als één van ons leidt, leiden we met z'n allen mee. Door onze gebeden en betrokkenheid staan we deze vervolgde christenen niet alleen. De tweede collecte is voor het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de PGU is een samenwerkings- en een aanvulling van het werk dat al in verschillende wijkgemeenten van Utrecht plaatsvindt. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogeschool en studentenorganisatie. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de Net Foundation. Wereldwijd weten duizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Meer dan 90% van deze voortgangers heeft echter geen gedegen theologische studie gedaan vanwege gebrek aan geld of tijd. Net Foundation biedt deze voorgangers de mogelijkheid om cursus en scholing te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen. Wilt u dit werk steunen door gebed en gift? Extra aandacht gevraagd. De aankomende woensdag is het biddag. Dan zal er een inzameling zijn voor de voedselbank. Deze zullen we ook volgende week zondag nog een keer doen. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp, via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
gemeente, wij mogen allen van hier gaan. Als gezegende mensen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen. Amen.